Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Henriette Wilbrink en als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst op de tweede zondag van Advent, waarin dominee P. Wattel uit Oegstgeest voorgaat. Ook welkom aan allen die thuis of waar dan ook deze dienst bijwonen. Volgende week zondag gaat dominee Martin Koster voor. En die dienst zal in het teken staan van zijn afscheid als ambulant predikant van PGS. In deze dienst zullen de diakenen René Eikelenboom en Nel van Starkenburg worden herbevestigd. Mag ik u vragen op te staan? Op donderdag 5 december is in de leeftijd van 85 jaar Marina Gerry, Marie Verhoog van Waveren, overleden. Zij woonde Jan van Brabantweg 353. Het afscheid vindt op 13 december plaats in besloten kring. Gedenken wij Marie Verhoog van Waver in een moment van stilte. Gij hebt de bloemen op de velden met koninklijke pracht bekleed. De zorgeloze vogels melden dat gij uw schepping niet vergeet. Het is alles een gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Dan vraag ik nu Amber Middelkoop om de tweede adventskaars te komen aansteken. Kijken waar ze vandaan komt.
Twee kaarsen helpen hopen dat de Heer dichtbij zou komen. Luister naar een nieuw geluid, roep met ons de vrede uit.
Dankjewel, Amber. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 281, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Thank you. moment van stilte openen we ons hart voor God, voor elkaar en voor onszelf. Wij zijn samengekomen in de liefdevolle naam van die ene God. Hij is onze hulp, die hemel en aarde gemaakt heeft. Alles wat leeft, in de lucht, in het water en op het land. Zijn liefde houdt eeuwig stand. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van onze Heer Jezus Messias en van de Heilige Geest die ons samenbrengt. Amen. Zingen we nog vers 10 van lied 281. Voorgaan in gebed. Vader in de hemel, vanmorgen zijn we weer samengekomen om uit te kijken naar het kerstfeest, om te vieren dat u naar onze wereld komt en om stil te staan bij het leven in deze wereld, hoe anders dat is dan u het wilde. Voor uw schepping bidden wij, waarin sommige mensen lijden omdat anderen niet willen delen. Voor uw schepping bidden wij, die steeds verder vervuild wordt en opwarmt, zodat voor veel dieren en planten er geen leefbare plek meer zal zijn. Voor uw schepping bidden wij, waarin nog steeds mensen en dieren misbruikt en verhandeld worden. Heer, ontferm u over ons. Ontferm u over al het leven op aarde. En vergeef ons wat wij daarin tekortschieten. Kom ons bevrijden, Heer. Ontferm u over ons en over onze kinderen. Amen. En we zingen Psalm 80, vers 1 en 6. vragen of de kinderen naar voren willen komen. Jullie schijnen bezoek te krijgen, maar als je hier nou op de vooraan zit, dan kun je alles goed volgen. Fijn dat jullie er zijn. Ja, kom maar. Neem mee wat je bij je... Ja, dat is heel goed. Oh, wat mooi. Ja, mooi pop. Je mag daar gaan zitten. Kijk maar even, ja. Doe maar. En dan dus maar even afwachten.
Wat een mooie dag. Echt een dag voor een wandeling op het pad van de hoop.
Sst, stil eens. Ik hoor een vogel. Ja, echt waar. Dit is een... Even kijken hoor. Ja, dat dacht ik al. Een driekwart draaiende fluitenvlieder.
Ja, ja.
Word jij ook altijd zo hoopvol als je vogels hoort?
Ja, wel. Maar ik word ook hoopvol als ik van mensen.
Mensen? Welke mensen?
Nou, bijvoorbeeld vrienden of familie.
Oh, oké. Okay. Daar naartoe. Ja.
Kijk, dat is Johannes de Doper. Johannes was ook hoopvol voor mensen. Hij gaf ze hoop dat God zou komen. Laten we daar eens wat meer over lezen.
Ja, dat is een goed idee. En ondertussen luister ik of ik nog een keer de driekwart draaiende fluitenvlieder hoor.
Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, wil ik u voorgaan in gebed. Gij die het licht geschapen hebt op de eerste dag, zodat wij altijd elkaar in de ogen kunnen kijken. U zelf hebt ons mensen gemaakt, het leven bedacht en geschapen. Eén enkel woord en de mens leefde. Geef ons dat woord, dan zullen we leven. Wees ons licht in deze wereld. Amen. Ik wil Hans en Nooy uitnodigen om met ons de eerste lezing te lezen.
Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit dat de luister van Gods kinderen openbaar wordt. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar er is hoop, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En zij niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan.
Lees met u uit het evangelie naar Lucas. In het 15e jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Philippus over het gebied van Iturea en Trachonitis en Lysanias over Abilenen. En toen Annas en Caiaphas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om vergeving van zonde te krijgen, zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja. Een stem roept in de woestijn: maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden. Iedere kloof zal worden gedicht, elke berg en heuvel wordt geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige wegen geëffend. En al wat leeft zal zien hoe God redding brengt. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. Geprezen zij God om zijn woord en gelukkig de mens die hierin zijn leven herkent. We zingen lied 452. Geliefden van onze Heer Jezus Messias. Het management wordt overgenomen. Het project dat Israël veelvuldig gewaarschuwd wordt om eindelijk te gaan doen wat God vraagt, wordt omgezet in een hemels project. De machthebbers van deze wereld denken alleen aan hun eigen belangen en hebben hun kansen gehad om de wereld te redden. De vrijheid om te zeggen waar je zin in hebt, heeft alleen geleid tot agressie en complottheorieën. De vrijheid om je verdiende geld te besteden aan zaken die voor jezelf plezierig zijn, heeft alleen geleid tot een grotere kloof tussen arm en rijk. En dus tot grotere armoede. Want alleen de rijken hebben de luxe om hun geld te besteden aan dingen die hen goed uitkomt. En het grappige, maar vooral het trieste is, dat veel mensen die arm zijn vaak op partijen stemmen die meer vrijheid beloven. Zodat juist de rijken de vrijheid krijgen om vooral voor zichzelf te zorgen. En niets aan het algemeen belang bij te dragen. Misschien dat die kiezers hopen zelf ook een keer rijk te worden. Maar voor de meesten is dat niet weggelegd. En zo verschuift de politiek steeds meer naar partijen die de rijken nog rijker maken. Zodat de armen het steeds moeilijker krijgen. We zien het bijna dagelijks in de nieuwskanalen. Zowel in Amerika als ook in ons land. De ongebonden en respectloze vrijheid heeft geleid tot landjepik in de Oekraïne. Landjepik door de kolonisten in de nederzettingen in het bezet gebied bij Israël. Binnenkort in Gaza, in China en op nog meer plekken die niet zo vaak in het nieuws komen. En inmiddels is de politicus die alleen vrijheid voor autochtone Nederlanders wil en alles beloofd heeft te geven wat de autochtone Nederlanders willen, de schaduwpremier van onze regering geworden. Hoe dat werkt heeft het Sinterklaasjournaal uitgebreid uitgebeeld. Maar voor velen is dat nepnieuws. De aardse machthebbers en onze aardse manier van leven hebben geen geluk gebracht voor alle mensen. Niet voor alle dieren en ook niet voor alle planten, voor de hele schepping niet. De verdere opwarming van de schepping is een feit. Als we zo doorgaan, gaan we zelfs over de 2 graden opwarming heen. En vinden het blijkbaar allemaal wel goed zo. Want de meeste mensen gaan gewoon door. Verder met het luxe leven. De klimaattop van een paar weken geleden laat niet alleen de natuur, de schepping, in de kou staan. Maar ook de arme landen die weinig aan de opwarming hebben bijgedragen. Maar wel de gevolgen ervan in natuurrampen ervaren. Eilandjes stromen onder. Branden in bossen. Vegen mensen en hun leefgebied van dieren weg. En daarom is er een sterkere, een hemelse macht nodig, krachtiger dan alleen de goddelijke oproep, om eindelijk eens te gaan zorgen voor de mensen die in de duisternis van deze wereld terecht zijn gekomen, zoals Johannes de Doper dat formuleert. En ik voeg daar in onze tijd nog maar de opdracht uit Genesis 1 aan toe. Te heersen, te zorgen voor al het leven op aarde. Het staat niet bovenaan ons prioriteitenlijstje. Zelfs niet een beetje hoog. Bij lange na niet hoog genoeg. En niet alleen het volk Israël dat door God zelf in Exodus 4 vers 22 mijn eerstgeboren zoon wordt genoemd. Maar ook de andere volkeren, ook wij hebben het laten afweten in de zorg voor al het kwetsbare leven op aarde. En daarom moeten er worden ingegrepen, van hoger hand. En daarom wordt er stevig ingezet. De mensheid moet gered worden. Sterker nog, de hele schepping moet gered worden. In het eerste hoofdstuk van zijn evangelie vertelt Lucas dat God zelf het heft in handen neemt. Hij speelt zijn laatste troefkaart uit. Sterker nog dan de oproep aan mensen om Gods boodschap in deze wereld te verkondigen, vertelt Lucas dat er een mens geboren gaat worden die niet zozeer geroepen wordt, maar die de geboren roeping zelf is. Kan er een sterker appel op de mensheid gedaan worden dan de boodschap van iemand die regelrecht van God zelf afkomstig is? Dat is wat Lucas ons in de eerste hoofdstukken wil duidelijk maken. De pachters hebben het laten afweten. U kent het verhaal. Dan stuurt de Heer zijn zoon. En Johannes begint al met de oproep tot bekering. En één keer een oproep zal blijken niet genoeg te zijn. Is het echt wel zo erg in onze wereld? Het is niet alleen de oorlog in Oekraïne, de rampzalige situatie in Gaza en Israël en de soms bedreigende bezetting van Taiwan door China. Maar het is vooral ook de verdere opwarming van de aarde en het verlies van onmisbare soorten insecten die als giftig gas onze veilig gewaande woningen binnenstroomt. U kent het wel, de waarschuwing tegen koolmonoxide. Je ruikt het niet, je ziet het niet, maar als het je kamer of je huis binnenstroomt, is het echt dodelijk. Langzamerhand ga je eraan kapot. Terwijl de landen in het akkoord van Parijs beloofd hebben dat de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden zal uitkomen, het liefst niet boven de 1,5 graad, zijn de veel grotere bosbranden waar we zo langzamerhand aan gewend zijn geraakt, de immense overstromingen waar geen autoverzekering tegen opgewassen is, een teken van droogte en hitte. Dit jaar zal opnieuw het record gebroken worden als warmste jaar sinds de mensheid de fossiele brandstoffen heeft ontdekt. De temperatuur van de oceaan is op sommige plaatsen al met 4 graden gestegen. Het ijs op de Noordpool en op de Zuidpool smelt veel sneller dan gedacht. Er komt regelmatig veel minder water door de Rijn, omdat de snel smeltende gletsjers nauwelijks aangevuld worden met nieuwe sneeuw. En er is nog veel meer. Hoe lang houdt de schepping dat vol? De wereld moet gered worden. Van aardse machten hoeven we geen redding te verwachten. De aardse machten hebben belangen in de fossiele droom dat het wel goed zal komen, als we eerst nog maar meer olie en gas oppompen. En er wordt gezegd, de consumenten willen het. En dat we dan in de toekomst zeer waarschijnlijk wel wat zullen gaan bedenken. En intussen gaat de opwarming van de schepping alleen nog maar sneller. Maar God zij dank komt de redding vanuit de hemel. En zoals Lucas dat fijntjes vertelt, de machtige mannen van die tijd worden buitenspel gezet. U kent het verhaal natuurlijk. Maria, een eenvoudige jonge vrouw, mag de hemelse verlosser ter wereld brengen. En een schijnbaar wereldvreemde man uit de woestijn komt de waarheid verkondigen. En zo de weg banen naar een nieuw leven. Leven vanuit de hemel. Vanuit de hemel wordt er ingegrepen. God komt in Jezus naar de aarde om ons mensen te verlossen van het kwaad. Maar stel dat we dat vanmiddag meemaken. De lucht is schoon. Geen opwarming van de aarde meer. Geen plastic in de oceanen. Geen microplastic in vissen en andere dieren. Ook niet in mensen. U weet dat dat al aan de hand is. Zelfs niet in moedermelk. De broodnodige insecten zijn weer op volle sterkte. Ze hebben de gewasbeschermingsmiddelen toch nog overleefd. Zelfs dat zou God kunnen bewerkstelligen. In een vingerknip. En iedereen gelukkig en blij. Maar ik wil niet negatief zijn, maar ik vrees dat de opwarming van de aarde binnen de kortste keren weer verder gaat. En de plasticvervuiling ook. En de insecten zullen weer verzwakken. En dat is niet omdat God het niet goed gedaan zou hebben. Maar omdat wij mensen gewoon doorgaan met ons huidige leven. Omdat we ons gedrag dan nog niet veranderd hebben. God kan alles oplossen. En ik geloof dat hij of zij dat ook graag wil doen. Maar wij mensen moeten wel meewerken. Ik wil het nog scherper zeggen. Ik geloof dat God ons wil gebruiken om zijn schepping te redden. En daarom is Jezus in deze wereld geboren. En dat is ook wat Johannes verkondigt. Hij zegt niet dat we het rustig kunnen afwachten, dat alles in Gods handen ligt. Wij moeten ons bekeren, omkeren, anders gaan leven. En als wij niet meewerken, gaat het binnen de kortste keren toch weer fout. Wij gaan dus veranderen. En dat moet wel. Anders is het onbegonnen werk. En ik vrees dat ze daar in de hemel na zo'n 2000 jaar geduld nog steeds op wachten. Tot wij mensen zelf gaan meedoen met Gods plan. Eindelijk. En dan wil ik niet hopeloos doen, maar wat is het moeilijk om alles waarvan we genieten en waaraan we zo gewend zijn geraakt uit ons leven weg te bannen. Wij houden de verdere opwarming van de schepping in stand, omdat wij het erg moeilijk vinden om ons leven te veranderen. Wij vinden het moeilijk om de auto of de brommer te laten staan. En we kunnen natuurlijk niet zonder, anders kunnen we geen boodschappen meer doen. Of we komen nergens. En intussen warmt de schepping verder op. En we hebben in de koude Hollandse winter een weekend of een weekje zon nodig om het weer aan te kunnen. Want anders is het leven niet zo leuk meer. Ik weet niet of u al plannen hebt voor de kerstvakantie. Maar het is wel heel begrijpelijk. En intussen warmt de aarde verder op. En natuurlijk valt het niet mee om ons hele leven om te gooien voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Dat is ook een punt, hè? Welke wereld laten wij voor hen achter? Terwijl wij er op dit moment eigenlijk alleen maar een paar warmere zomers voor terug hebben gekregen. Maar ja, een aantal natuurrampen, maar die zijn nog ver weg. En intussen warmt de schepping verder op. Het is ook erg moeilijk om producten te kopen die niet met behulp van olie of aardgas geproduceerd zijn. En een maaltijd zonder vlees, ook belangrijk, is al helemaal ondenkbaar. En intussen warmt de schepping verder op. Dat is de werkelijkheid waarin wij leven. Leuker kan ik het niet maken. Maar het is nog niet verloren. Er is redding op komst. Dat verwachten wij in de adventsperiode. En daar kijken we ook naar uit. Die redding vieren we over een paar weken. De grote vraag is alleen, doen wij mee met onze verlosser of blijven wij aan de kant staan? En als wij niet meedoen, als wij door blijven leven met het leven zoals we dat gewend zijn, wat gaan we dan zeggen als wij ooit voor Gods troon verschijnen? Ooit? Ik ben een paar keer met Extinction Rebellion op de A12-blokkade geweest. Maar een bijzondere ervaring was in januari 2023. Ik was daar met een verwante groep, Christian Climate Action. Veel jonge mensen, bewust gelovige jonge christenen, ook een paar oudere collega's, die vanuit hun geloof zich inzetten voor het behoud van de schepping. We verzamelden in de stationshuiskamer van Den Haag Centraal. En we kregen daar een zakje met een broodje en druivensap uitgereikt. We zouden om 1:30 die middag avondmaal vieren. Allemaal tegelijk, net op de plek waar we stonden, op de A12 of daarnaast. En met wie dat mee wilde vieren. In de stationshuiskamer hebben we tafelgebed gebeden. En daarna het Onze Vader. Maar tijdens het bidden van het Onze Vader, met het besef dat wij Gods schepping kapot aan het maken zijn, kwam die bede: vergeef ons onze schulden, ineens heel diep bij mij binnen. Ik kwam niet verder met dat gebed. Ik besefte hoe onnoemelijk groot onze schuld is. Vergeef ons onze schuld. Wat wij allemaal met Gods schepping aan het doen zijn. Op dat moment stond ik voor Gods troon. Met dat besef wat wij doen. Vergeef ons onze schulden was wel heel zwaar. Maar elke dag als wij bidden, staan wij voor Gods troon. Lieve mensen, het komt erop aan. De schepping moet gered worden. De schepping kijkt er reikhalzend naar uit. Dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn, wie er meedoen. Dat schreef Paulus al 20 jaar nadat Johannes de boodschap van bekering tot vergeving van de zonde verkondigde. Maar hij zou het in deze tijd net zo hebben kunnen geschreven. Het wordt hoog tijd dat de kinderen van God laten zien wie ze zijn. En ik weet niet of jullie is opgevallen, maar de vergeving van de zonde wordt door Johannes verkondigd op basis van bekering. Tot inkeer komen. Beseffen dat het anders moet. En dan ook echt anders gaan leven. Pas dan mag je erop vertrouwen dat je zonden vergeven worden. Dat is de boodschap van Johannes. Vergeving begint dus met bekering. Met anders gaan leven. Leven zoals God dat van ons vraagt. En dat is ook logisch. Want als je doorgaat met het kwaad, kun je elke dag wel weer om diezelfde vergeving vragen. Natuurlijk zijn wij in adventstijd gericht op de verwachting van de verlosser, de bevrijder. Maar die bevrijder is natuurlijk al wel 20 eeuwen geleden geboren. En nadat hij een paar jaar zijn boodschap verkondigd heeft en mensen weer teruggebracht heeft in de samenleving, mensen die door ziekte of een zondig of afwijkend leven buiten de samenleving, buiten de boot zijn gevallen. Toen hebben de machthebbers hem uiteindelijk laten doden. Maar hij is niet lang in het dodenrijk gebleven. Hij is opgestaan uit de dood. En Paulus heeft hem in een visioen in de hemel gezien. En ik denk dat Paulus daarmee ook ontdekt heeft dat zo de geest van Jezus in ons kan leven, in ons geboren kan worden. Zoals Paulus ergens anders in de Romeinenbrief schrijft. De geest van Jezus die in ons leeft, helpt ons, laat ons doen wat de wet ons voorschrijft. Maar dan van binnenuit. En zo doen wij wat God wil, wat God van ons vraagt. Zo heeft Hij ons gered van de zonde, van onze aardse manier van leven. De adventsperiode is een periode waarin wij de komst van Jezus, Messias, in deze wereld verwachten. Tenminste, we kijken uit naar het moment dat Hij geboren gaat worden. We gedenken dat Hij geboren is. En in diezelfde beweging kijken we uit naar het moment dat de Verlosser, de Bevrijder, ook ons vernieuwt, ook in ons geboren gaat worden. We hopen op dat moment dat wij als vernieuwde mensen, als gelovigen 2.0 of 3.0, niet meer bijdragen aan een verder verval van Gods schepping, maar ons zo gaan bekeren dat de schepping niet meer verder opwarmt, dat er geen plastic meer in de natuur terechtkomt, dat er geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden voor groente en fruit, voor bloemen en planten die wij kopen. En wij kunnen daarbij helpen, door groente en fruit te kopen die biologisch verbouwd zijn. Daar helpen we ook de boeren mee, want er zijn boeren die wel op biologische teelt willen overgaan, maar omdat wij te weinig van die producten kopen, we vinden ze nog te duur, die stap niet durven zetten. Wij doen niet meer mee met wat anderen doen, want wij laten zien dat wij de kinderen van God zijn. En de schepping ziet er reikhalzend naar uit dat wij, de kinderen van God, laten zien wie we werkelijk zijn, vooral ook in ons dagelijks leven. Of de schepping daarmee direct gered is, is nog maar de vraag. De opwarming van de aarde is zo in gang gezet dat we werkelijk alles op alles moeten zetten om die opwarming niet nog verder omhoog te laten gaan. En daar moeten alle mensen aan meedoen. Maar als we daarop wachten, als wij zeggen, ja, maar hij en zij doen het ook nog niet, dan is het in elk geval te laat. Bovendien gaan wij tegen God zeggen, als wij voor zijn troon verschijnen, oh, maar zij deden het ook niet. Het is nog niet te laat, maar het is wel de hoogste tijd. Laten we bij onszelf nagaan of wij klaar zijn om Jezus in onze wereld te ontvangen. Laten we nagaan wat we allemaal zelf kunnen doen. Wie nooit met een vliegtuig weggaat of bijna altijd de fiets gebruikt, doet het al heel goed. Wie geen of weinig vlees eet, draagt ook heel goed bij. Wie alleen nog maar in de kringloopwinkel winkelt, wie één of meer extra truien aantrekt om de kachel lager te kunnen zetten, levert een grote bijdrage. Zo zijn wij kinderen van God, burgers van het koninkrijk dat Jezus op aarde kwam vestigen. Want zoals Johannes het zegt, vergeving van de zonde komt als wij daadwerkelijk anders gaan leven, als wij ons in de praktijk bekeren. Zo bereiden wij ons voor op de komst van Jezus in onze wereld. En weet je wat het mooie ervan is? Goed voorbeeld doet goed volgen. Het gaat gemakkelijker als we het samen doen. En daar boft u mee, want u bent deel van de geloofsgemeenschap. We hoeven de dingen niet in ons eentje te doen. Samen hebben we de geest van Jezus gekregen. Samen zijn wij het levend lichaam van Jezus Messias in deze wereld. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. is voorbeden aangevraagd, althans voor dank zou je eigenlijk kunnen zeggen voor de geslaagde operatie die Sonja Vries de afgelopen week heeft ondergaan. Daar willen we God met elkaar natuurlijk ook hartelijk voor danken. En natuurlijk willen we in ons gebed ook onze zorg en meeleven voor de familie van Marie Verhoog van Waveren uitspreken. Wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, we danken u voor uw liefde. Voor het feest dat we over een paar weken vieren van de komst van Jezus in deze wereld. Voor de toekomst die u ons in hem hebt gegeven. En we danken u voor de Bijbel, voor de boodschap van Johannes. En we bidden u dat ook wij daarin mogen groeien. Dat we ons leren bekeren. Heer, we danken u dat u wilt wonen in onze wereld. In het leven van Jezus, maar ook in onze geloofsgemeenschap. En we bidden u dat wij steeds meer groeien in de verbondenheid met elkaar. In het besef dat we samen het lichaam van Jezus zijn in deze wereld. En dat u dan ook herkenbaar bent in onze gezamenlijkheid. En dat we zo gehoor kunnen geven aan uw opdracht om te zorgen voor uw schepping. Heer, we danken u voor de geslaagde operatie die Sonja de Vries afgelopen week heeft ondergaan. En we bidden dat ze weer spoedig deel van onze gemeenschap zal zijn. We bidden u dat u ook ons niet loslaat, maar ons allemaal helpt om onze plek in het lichaam van Christus in te nemen. We bidden u dat uw koninkrijk van vrede gaat doorbreken in onze wereld. En maak ons tot levende voorbeelden van uw liefde, tot burgers van uw koninkrijk. Heer, we bidden voor de bevolking in Syrië. We bidden dat de nieuwe machthebbers echt zorgen voor de zwakkeren in de samenleving. En dat het een vreedzaam land zal worden. Heer, we bidden voor Joden en Palestijnen. We bidden om vrede, dat zij in vrede hun feesten mogen vieren. En dat uw vrede hun leven zal vernieuwen. We bidden voor de mensen in Oekraïne, voor de militairen en hun moeders en vaders. Voor hun vrouwen en kinderen. En we bidden dat de oorlog snel eindigt en dat het kwaad overwonnen wordt. Heer, we bidden voor de slachtoffers in Den Haag die getroffen zijn door een paar zware explosies en het instorten van een deel van hun huizen. Heer, we bidden voor de nabestaanden en de mensen die het zelf ondergaan. We bidden dat de mensen die in het ziekenhuis liggen of waar dan ook zijn, sterk snel genezen en goed genezen. Heer, we bidden voor mensen die geen hoop meer hebben. Voor mensen die geen toekomst zien. We bidden ook voor mensen die worstelen met hun gezondheid. We bidden voor hen die hun geliefde verloren zijn. En bijzonder bidden we voor de familie van Marie Verhoog van Waveren. We bidden voor haar kinderen, klein en achterkleinkinderen, die in de komende week haar naar haar laatste rustplaats moeten brengen. We bidden om uw liefde in de mensen om hen heen. Heer, we bidden u, wilt u luisteren naar wat er leeft in de stilte van ons hart. Verhoor ons, Heer, omwille van uw liefde. En in verbondenheid met alle christenen bidden we u, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schuld, gelijk als wij Zo dadelijk worden uw gaven op prijs gesteld, maar daarvoor wordt u eerst nog iets daarvoor duidelijk gemaakt.
Goedemorgen gemeente. De eerste collecte is voor Kerk in Actie en in het bijzonder voor de boerinnen in Noord-Ghana. Het noorden van Ghana is te droog om een heel jaar rond van eigen oogst te leven. Daarom vormen de shea-bomen een belangrijke bron van extra inkomen. Van de shea-noten kan een soort boter gemaakt worden. De landbouworganisatie van de Ghanese kerk traint en begeleidt deze Ghanese vrouwen. Ze kunnen daardoor veel effectiever en dus winstgevender produceren. De vrouwen kunnen hun families het hele jaar voeden en ze verdienen genoeg geld om het schoolgeld van hun kinderen te betalen. De tweede collecte, die met de K, is voor kerk en diaconie. Dat is het financieren van het reilen en zeilen van onze PG Sassheim. En de kastjes bij de uitgang zijn voor het kwartaaldoel, het pastoraal fonds. We hadden als streven 300 schoonmaakpakketten à 10 euro. En we zitten nu op 209 pakketten, dus dat gaat de goede kant op. Helpt u mee deze collectes tot een succes te brengen? Hartelijk dank.
gaan zo dadelijk ieder onze weg naar huis en ons gewone leven. Maar we blijven deel van de geloofsgemeenschap, het lichaam van Christus. En om dat nog wat verder te kunnen ervaren en beoefenen, is er straks koffie, toch? Dat doet u. Maar als u ook eerst weg wil, mag ik u in ieder geval zegen meegeven. Mogen uw hart vol zijn van Gods liefde. Mogen uw lichaam vol zijn van Gods kracht. Mogen Gods woord in uw leven in vervulling gaan.